de rustafwijzer met stand tot God heer. Het is goed te over Heer dat we ons in uw vertrouwen. Zij luchten stond vol zijn tijd, ontstelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw vertrouwen en zijn tijd. Eerste vers en van het tweede leven.
Mogen zijn van u die de hemel en de aarde geschapen hebt, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nimmer varen laat het werk wat uw hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. U zal voorgelezen worden uit het Evangelie van Matthäus, daarvan van het 13e hoofdstuk en van vers 24 tot 35. Ik noem u Matthäus 13, van vers 24 tot 35, nog vooraf de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggen: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mij aangezet hebben. Gij zult u geen gesmeten beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de water en onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog aan dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde is der velen die mij haten, en uw barmhartigheid aan duizenden der velen die nog niet hebben en mij geboden om te houden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, die wij hebben gebruikt, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijverig gebruikt. Gedenk en sabbat dat gij dien heilig. De zes dagen zullen we alle bij zijn al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij, of uw zoon, of uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die u voortdoen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat hij is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zevende de Heer zijn sabbatdag. En heilig is hem zelf. Heer, uw vader en uw moeder, opdat u daarvan verlengd worden in het land, dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet hefbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen de naam. Gij zult niet begeren uw snaakenheid, gij zult niet begeren uw snaakenvrouw, nog zijn dienst, nog zijn dienst. Maar nog ten os, andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mens die goed staat, zaaide in zijn akker. En als de mens in situ kwam zijn vijand, ze zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het niet op kruis opgeschoten was, een rug voortbracht, toen openbaarde zich ook de onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heer, gij hebt niet goed zaad, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Kom, waar heeft hij dat niet onkruid? En hij zeiden tot hem: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat we heen gaan en dat zelf vergaderen? Maar hij zei: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met dezelfde tarwe niet uitlegt. Laat de Bijbelse samen opwassen voor een oog. En die kleine doodjes zal ik voor de manijs hebben vergaderd. Eerst dat onkruid en bindt het in wisselen om het te verbranden. Maar brengt de tarwe samen in een vuur. Een andere gelijkenis heeft hij een woord verteld, zeggen dat zo'n trek leven is gelijk aan het monsterstaat, dat welke mens heeft genomen en in zijn akker gedraaid. Het welk wel het minste is onder andere zaken. Maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moestuin. En het wordt een boom, al zodat de vogelen des hemels komen en nesten in zijn stakken. Een andere gelijkenis sprak het op zijn zeggende: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeeg, welke een vrouw nam en vervorm in 3 maanden meer, totdat het geheel te zuur was. Al deze dingen heeft Jezus tot de schaar gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet. Of dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld.
Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed? Almachtig en dienenswaardig God, gij zijt het die ons gewekt hebt aan de morgen van deze Sabbatdag en in voorzienig bestel aan deze plaats gebracht hebt. Wat hebt ge toch een bemoeienissen met ons? Wat zijt ge langmoedig over ons, dat ge ons niet wegwerpt van voor uw aangezicht en dat ge ons niet aan ons lot overlaat. Dat lot dat zo vreselijk zou zijn, indien we blijven zoals we geboren zijn, in zonden en ongerechtigheid. En Heer, nu is u nog zo groot van goedertierenheid, om ons nog te brengen onder de bediening van uw getuigenis, opdat het tot ons eeuwig heil mocht strekken. En nu bidden wij van u, wil gij bij al deze weldaden, die op zichzelf wel groot maar niet genoeg zijn, ons vooral die grote weldaad schenken, dat we recht tot u den Heere getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat we leren vragen naar den God Jacobs. Dat we leren zoeken hem die gezocht en gevonden wil worden. Heere, we vragen u, wil u vanmorgen ons gedenken ten goede? Och, zie ons niet aan in onze zonde en in onze ellende. Wanneer u met ons handelt naar de zonde van de week die er achter ons ligt. Wanneer u met ons handelt naar de zonde van vanmorgen. Wat er ook in de gedachte van een mensenhart kan leven. O Heere God, dan moeten we voor uw aangezicht beleiden. Dat we betaamde schaamrood te worden en beschaamd. Aangezien we niet anders gedaan hebben, gedacht en overlegd en gesproken. Dan wat kwaad was in uw ogen. Dat we altijd maar weer u den Heere vergeten en verzaakt hebben. En het altijd maar weer bij onszelf gezocht hebben. Dat we altijd maar bezig waren dat koninkrijkje van ons eigen ik, van ons verdoemelijk bestaan op te bouwen, in steen van het af te breken. Dat we alleen maar mensen zijn die helemaal geschikt zijn voor het oordeel van eeuwige rampzaligheid. En daar hebben we ons nu zelf geschikt voor gemaakt, Heere. Want zo hebt u ons niet geschapen. Hebt ons rein en goed geschapen naar uw evenbeeld. Maar vrij en moedwillig hebben we de dood boven het leven, het verderf boven het geluk gekozen. We hebben de duivel gekozen boven u den levenden val. We hebben niet anders gedaan tot op dit ogenblik toe van nature dan wat kwaad was in uw ogen. Hoe durven we onze mond nog open te doen? O Heer, als we op onszelf zien, dan durven we dat ook al niet meer. Dan durven we onze woorden niet te uiten voor u. Maar verleen ons genade, dat we mogen zien op hem die gij gezonden hebt op aarde, als een zaligmaker, als de zaligmaker van zondaren, die zijn ziel gegeven heeft tot in den dood, die een eeuwige rantsoen heeft aangebracht, die door voldoening verzoening teweeggebracht heeft, aan uw goddelijk recht voldaan heeft, opdat zondaren door u in gunst konden worden aanschouwd, opdat gij een vrij baan zoudt hebben tot het hart van zondaren, en ook uw geest, die door de Heer Jezus verworven is, mocht uitstorten in hun harten. Wil u dat doen vanmorgen? Wat zou het groot zijn, Heere, als er velen, al was het er maar één, de knieën voor u mochten buigen en mochten zeggen, o God, ontferm u mijner, die hun ongeluk leren bekennen, die hun verloren staat beginnen in te leven, die in een stuk van de ellende ingebracht worden door u den Heere zelf, bij wie het niet alleen maar beschouwing is en een beetje praat zelfs erover, maar die het gaan beleven door uw genade. Heere, dat worden toch ongelukkige mensen in zichzelf, die geen raad meer met zichzelf weten en die het toch bij u alleen leren zoeken en op uw tijd ondervinden dat ze het ook vinden bij u alleen. Heere, gedenk ook uw gunstvolk ten goede. Het zal ons ook vanmorgen worden voorgesteld dat het werk der genade een inwendig werk is. Dat het er maar niet bovenop moet liggen, maar dat het moet zijn als het deeg dat in het meel gebracht wordt. Heere, wil gij zelf dat inwendige werk wat gij begonnen zijt bij uw kinderen voortzetten. Want ach, ze willen het voor u graag beleiden. Ze moeten het, maar ze willen het ook eerlijk erkennen. Als het van hun afhing, dan kwam er nog geen steek van terecht. Dan liep het nog allemaal mis. Dan was het nog eeuwig kwijt. Maar heren, nu het van u afhangt, nu kunnen ze bij ogenblikken weer eens moed vatten. Het hoofd uit de gebreken opheffen. En hun hart aan u toebetrouwen en zeggen, heren, verlaat dan niet wat uw hand begon. O Heere, wil bijstand, wil uitkomst schenken. Wil u ons zo gedenken en uw volk ook onderwijzen in de weg die je met ze houdt. Het is wel eens een weg tegen vlees en bloed in. Eigenlijk altijd tegen vlees en bloed. Maar de ene tijd gevoelen ze het beter dan de andere tijd. En omdat het nu een weg is tegen vlees en bloed, zijn vlees en bloed dikwerf in opstand tegen u. Murmureren ze. Al zullen ze dat misschien met woorden niet doen, dan zijn er nog zoveel gedachten waaruit blijkt wat we voor vijanden geworden zijn tegen uw leiding, tegen uw genade en tegen uw bedoeling. Wat een dwaze opstandelingen, wat onvernuftige beesten, net als Asa. Maar Heere, nu is u machtig om dat eronder te houden. Als uw geest over ons boze vlees mag heren, dan ja, dan zwijgt het. En dan leert u wat dat zeggen wil, om het met u eens te zijn en om uw wegen goed te keuren. De weken van verdriet, de weken van moeite, de weken van zorg. Dan leren we bekennen dat we die wegen verdiend hadden. Dat ge duizendmaal minder ons treft dan we waard zijn. Want we waren waard om eeuwig verstoten te worden. Heren, dan hebben we geen zelfmeelij, maar wel zelf aanklacht. Dan klagen we onszelf bij u aan. Dan keuren we uw wegen nog goed. Dan leren we nog zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Ach, wil u dat ook ons schenken? Het zou zo groot zijn. We kunnen dus ook tegenaan staan te kijken. We zien het soms heel goed liggen na ontvangen de genade, en we kunnen er toch maar niet komen. En we kunnen ons niet bijpraten, en we kunnen ons niet inzingen, en we kunnen ons ook niet inbidden. Maar wat een voorrecht wat wij nu niet kunnen, dat u dat ons tot een smart en een schuld maakt, maar dat u zelf die God zijt, als die almachtige redder en zaligmaker ons brengen kunt waar u ons hebben wil. Heren, dan zeggen we, ga uw gang maar, heren. Doe maar niet naar onze gedachten en wil, maar naar uw heilige wil, omdat gij erin groot gemaakt mocht worden. Zo leggen we onze noden voor u neder. Gedenk ons in onze zorgen en de noden die we misschien hebben. Gedenk de mensen die het erg moeilijk hebben, maar leer die mensen door uw genade dat er één moeilijkheid is die alle stoffelijke moeite eigenlijk opzij zet. En dat is de moeite met hun verloren staat, met hun zonde en ellende. O Heere, wil u ze daaraan ontdekken. En dan kunt u gebruiken stoffelijke noden, tijdelijke moeite en zorg, maar op zichzelf kunnen die geen mens redden, geen mens bekeren, geen mens levend maken. Maar als gij gaat werken, ja, dan kunt u ze gebruiken. Alhoewel u ook mensen kunt trekken uit de duisternis, zonder dat ze in tijdelijke moeite zitten. Leer het ons toch goed verstaan dat dit het ergste is. Dat dit de moeite is. Dat dit de zorg is. Dat we de levende God zijn kwijtgeraakt. Dat we van hem zijn afgevallen en ons tegen hem gekeerd hebben. Heere, leer ons onze zondenood kennen. Bij den aanvang en bij den voortgang. Om hem te leren nodig krijgen. Die gekomen is aan het kruis van Golgotha. In het donkere graf en in zijn opstanding. Om de zonde in haar schuld en verdoemeniswaardig karakter te niet te doen voor de zulke. Heere, gedenk ons zo ten goede. Wees met hen die niet met ons op konden gaan. Gedenk ze. Wil ze nabij zijn, ook als ze in het ziekenhuis zijn. Gedenk ook onze broeder Oudering. Hij is aan het herstellen. Wil hem verder herstellen. Wil hem maar doen ondervinden dat u aan geen tijd of plaats gebonden is. Hij is gaarne in uw huis, maar als u daar in zijn hart weer uw goedgunstigheid toont, dan kan dit daar ook heel best hebben. Gedenk hem naar ziel en lichaam en wees met hem en met zijn gezin en ontferm u over hem en over ons allen, in welke levensomstandigheden we ons ook bevinden. We smeken u om. Alleen uit uw genade kan dat geschieden. Door uw ontferming. O, zie ons dan aan in die gezegende Heer Jezus Christus. En wees met ons om zijnentwil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 111, het eerste en het tweede vers. Loof, halleluja, loof den Heer. Mijn ganse hart verheft zijn Heer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met oprechten onderling, vereend in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. En dan het tweede, des Heeren werken zijn zeer groot. Die ooit dan in zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Psalm 111, vers 1 en 2. Samen met elkaar overdenken wat u beschreven vindt in het evangelie van Matteüs, daarvan het 13e hoofdstuk en daar het 33e vers van. Ik noem u het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, 13e hoofdstuk, het 33e vers. Dan lezen we het woord des Heren al dus. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welk een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Tot dusver, mijn hoorders. Als de Heer Jezus deze gelijkenis uitspreekt van het zuurdeesem, dan schijnt hij in strijd te komen met wat hij wel eens van het zuurdeesem gezegd heeft op een andere plaats. Hier wordt het zuurdeesem ons voorgesteld als een beeld van de genade, van het goede. Maar op andere plaatsen wordt het zuurdeesem voorgesteld als beeld van het slechte, als beeld van het verdorvene. Er staat toch duidelijk dat de Heere zegt dat ze zich wachten moeten, de discipelen, voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Ook is het opmerkelijk dat Paulus ons zegt dat we verlost moeten worden van het zuurdeesem der zonde, en dat de Joden op het paasfeest in het brood geen zuurdeesem mochten doen. Dat was het beeld van de onreinheid, van de Egyptische onreinheid, waarvan ze verlost moesten worden of verlost waren. Maar hier is het net andersom. Hier wordt het beeld gebruikt ten goede. Dat gebeurt meer in de schrift met beelden. Denk maar eens aan het beeld van de leeuw. Op de ene plaats leest u in de schrift dat de leeuw gelijk is aan een brullend dier dat zijn prooi tracht te verslinden. En op een andere plaats wordt de zaligmaker zelf de leeuw uit Juda's stam genoemd. En er zijn er meer van die voorbeelden. Daar zien we dus een schijnbare tegenstrijdigheid, maar in werkelijkheid niet. Maar omdat in dat beeld tweeërlei gedachten kan liggen. En dat zien we ook hier. En nu hebben we een poosje geleden, ik weet niet precies al meer, hebben gesproken over het klein begin van het koninkrijk. Dat is die gelijkenis die er dan vooraf gaat, aan de gelijkenis van het mosterdzaad. Hier gaat het nu niet over het klein begin, maar over de inwendige kracht van het koninkrijk. Er wordt hier over gesproken. Hier wordt dus over de goede werking van het zuurdeesem gesproken als een inwendige kracht van het koninkrijk der hemelen. En deze tekst wijst daar met nadruk op om ons nu te vertellen wat hier voorgesteld wordt. En dan wordt ons hier voorgesteld een vrouw die eigen brood bakt. Dat geschiedde toen lang niet overal meer. Reeds in Jeremia's dagen was er een bakkersstraat waarin schijnbaar verschillende bakkers woonden, waaruit Jeremia op last van de koning elke dag een bol brood kreeg. Maar waren er in de steden reeds bakkers? Op het platteland had men die niet. Dan bakte de vrouw zelf. En dat beeld wordt nu hier gebruikt, hoe ze op het land woont en hoe die vrouw haar eigen brood bakt. En nu gaan we tot u spreken over de innerlijke kracht van het Koninkrijk der Hemelen. En dat wordt vergeleken bij een zuurdeeg. Eerste innerlijke werking. Dan gaat een eerste het innerlijk ingebracht worden, de verborgen werking van dat zuurdeeg. Dan de krachtige werking van dat zuurdeeg. En ten derde het nut van dat zuurdeeg. Dus laat ik het nog even zeggen. Het Koninkrijk der Hemelen, een zuurdeeg. En dan letten we eerst op de innerlijke werking. Ten tweede letten we op de doordringende werking. En ten derde op de nuttige werking. De vrouw verborg dat zuurdeeg, staat hier in 3 maten meels. Dat was niet zo weinig. Ze heeft misschien, de voorstelling kan het tenminste geweest zijn van een groot gezin. Want 3 maten meels is 40 liter. Dat is geen klein beetje. En dat legde ze erin. Want ze legde dat zuurdeeg er niet naast, maar ze bracht het erin. U weet waar zuurdeeg van gemaakt is. Oorspronkelijk van bedorven meel, verzuurd meel. Later vond men een plant uit in het oosten, waarvan men de sappen gebruikte om gist te maken. En nu is het een chemisch product. Maar toen was het een gewoon zuurdeeg, verzuurd meel dat ze gebruikte. En dat deed ze in dat brood. Ze legden het er dus niet bovenop, maar erin. En dat wijst er ons reeds op dat het Koninkrijk Gods een zaak is van het hart. Een zaak van het inwendige mens. Dat het niet moet beginnen bij de buitenkant, maar bij de binnenkant van ons bestaan. Dat het onze persoonlijkheid totaal moet in beslag nemen. De schrift spreekt dan ook een ingaan in al de delen der ziel. Dat innerlijk werk, wat al door zoveel wordt vergeten, ze houden er ook een soort koninkrijk der hemelen op na, waarmee ze aan de buitenkant timmeren, maar wat geen waarde voor de eeuwigheid heeft. Want dan heeft het geen waarde. Laten we dat maar dadelijk voor ogen stellen, mensen. Als het alleen bij u aan de buitenkant zit, uw godsdienst en uw kerkgaan en mijn preken of wat ook, dan is het allemaal verkeerd. Dan leeft het niets goeds op. Dan heeft het niet die betekenis die het Koninkrijk der Hemelen bij ons moet hebben. Want dan komt het in het hart. En dat is ook een ontzettende zelfmisleiding. Als men van zijn uitwendige godsdienstige betrachtingen gaat denken dat dat nu het werk des geestes is. Dat men wel bekeerd is, dat men wel een christen is. Want ik zeg niet dat het niet uitwendig wordt, dat zien we straks wel. Maar het moet eerst in het hart zijn. En als nu dat meel, dat zuurdeeg, dat meel verborgen wordt, en het Koninkrijk der Hemelen in het hart komt, in de weg van wedergeboorte en bekering, dan ja, dan zal het openbaar worden. Dan legt het ook beslag op de menselijke verhoudingen. Dan legt het beslag op de menselijke verbanden. Dan zal het gezien worden in de kerken. Dan zal het gezien worden in de maatschappij. Dan zal het gezien worden in de staat. Dan zal het gezien worden in ons huis. Straks nog meer, maar we beginnen maar even. Dan zal het gemerkt worden. Kan niet verborgen blijven. Kijk mij nog hoor, dus als het erop aankomt, gaat er dan kracht van dat koninkrijk uit. Kan nooit uitbrengen. Want dan ligt het er niet alleen bovenop. Want als het bij ons in ons huis en in de kerk en in de staat en in de maatschappij er maar bovenop ligt, dan is het een prachtige leuze. Gelijk aan een valse vlag die een lading, een vlag die een valse lading moet wekken. En nu ben ik geen pessimist, zoals sommigen misschien zijn, werkelijk, dat wil ik niet zeggen. Maar ik ben erg bang dat juist in onze menselijke verbanden, kerken, scholen, ook christelijke scholen, daar heb ik het nou juist over, christelijke kerken, nietwaar? Christelijke scholen, christelijke huisgezinnen, eigenlijk het zuurdeeg er zo'n beetje bovenop ligt. Dat het geen inwendige kracht teweeg brengt. Dat zuurdeeg, nou ja, ons een christelijk stempeltje geeft, waarbij er nog alles bij door kan wat we maar graag willen hebben. waarbij we eigenlijk niet echt vragen naar de inzettingen van Allerhoogste, waarmee we God willen dienen op onze manier en Gods wet uitleggen op onze manier, dan is er geen zuur deeg in ons hart. Al zouden we denken, dan deugt het niet. Dan deugt het in onze kerken niet. En dan deugt het in onze maatschappij niet. En dan deugt het in onze huisgezinnen ook niet. Straks nog meer. Ga er nu niet zo breed op in, want dan zou ik een soort tijdreden moeten houden. Daar ben ik te oud voor, dat kan ik niet meer. Maar een preek hoop ik altijd nog te houden. En dan komt tot dus een tweede gedachte. Er is ook sprake niet alleen van een innerlijke werking. Het moet diep in de ziel komen. Diep in onze persoonlijkheid. Ons radicaal aangrijpen. Maar het is ook een doordringende werking. Dat vinden we hier duidelijk. Want wat is het eerste gevolg van dat zuurdeesem als die vrouw dat in dat brood doet? Mijn hoorders, dan gebeurt er wat met dat brood, met dat deeg. Met dat meel. Dan komt de beweging in dat meel. Dan is het net alsof het meel leeft. Vraag het maar onze huismoeders, die wel eens wat gebakken hebben of zo, krentenbrood of wat, dan merken ze dat wel. Wel nu, mijn hoorders, zo is nu ook, als het waarlijk in ons hart komt, dat koninkrijk der hemelen, langs de weg van wedergeboorte en bekering, dan gebeurt er wat. Wat dan? Dat ons geweten gaat spreken. En dat het dan gaat spreken naar het getuigenis Gods. Dat dat geweten gereguleerd wordt door het woord van God. Want iedereen heeft een geweten, heiden hebben het ook. Maar het wordt niet gereguleerd door het woord van God. Want dan wordt het gereguleerd door het woord van God. Dan komt het schuldgevoel in het hart. Wat er nooit geweest is van nature. Dat schuldgevoel dat ons maakt arm, ellendig en ongelukkig voor het aangezicht des Heren. U kunt er van op aan, als dat gebeurt, dan worden we ook enigszins bekend met het oordeel des Heren over ons bestaan, over onze staat en over onze toestand. Dan komt er een beweging naar God heen. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan komt er een beweging naar Gods inzettingen heen. Naar Gods woord, naar Gods dag en naar Gods dienst. Dat kan gewoon niet uitblijven. Je kunt er heus van op aan dat die beweging bij de een sterker mag zijn dan bij de ander. Maar die gaat niet langs ons heen. Dat weten we goed. Dan hoeven we niet te zeggen, hoe is dat ook weer? Daar zijn we zelf bij, bij wijze van spreken. En dat bewegen naar God heen met een bewogen hart, dat brengt ons in gemeenschap met de Heere. Je kunt er van op aan, dan geeft de Heer op zijn tijd, vroeg of laat ook, goedertierende gedachten van hem in dat hart. Dan ontwaart een mens dat diezelfde God, tegen wie die gezondigd heeft, waar die nu zo onderbewogen loopt, en onderbewogen bidt, en onderbewogen schrijft, dat die God toch bewogen is over hem. Dat hij toch bemoeienissen met hem wil houden. Dat hij toch een weg gebaand heeft. Dat er een ontkoming voor zulk een mens is. Dat doet het koninkrijk. Dat doet het geest. Maar letten we er nou eens verder op wat er gebeurt. Want als die vrouw nou dat stukje geest, of dat ik noemen wil, zuurdeeg, in dat meel gestopt heeft, is ze dan klaar? Kan ze dan zeggen, die zoon, het komt wel goed? Nee, mijn woorden. Ze moet nog meer doen. Ze moet dat geest of dat zuurdeeg door dat meel kneden met haar handen. Zie maar eens bij een bakker als je dat gezien hebt. Die kneedt ook met zijn handen al maar door dat meel. Want al die deeltjes van dat meel moeten gevuld worden met gist. Er moet niet een stuk blijven waar geen gist komt. Overal moet dat gist komen. Met haar handen doet ze dat. En dat doet ook de Heer. Die grote koning van zijn koninkrijk gaat met zijn doorboorde handen de ziel van een mens kneden. Dat kneden, mijn hoorde, dat kan hij niet missen. Dat is nodig om het koninkrijk Gods diep in zijn ziel door al de geledingen van zijn bestaan te krijgen. En als de Heer dat doet, dan dient dat tot diepere ontdekking van zichzelf. En als nu een mens door dat kneden van de Almachtige meer bekend wordt met zijn verdoemde en verloren staat voor God, Dan kun je er van op aan. Dan wordt zijn hart kneedbaar voor de genade. Voor de genade wordt het kneedbaar. Dan krijgen we genade om genade te willen hebben. En anders wens ik geen genade. Dan wil ik alles hebben, maar genade niet. Want ik ben een vijand van genade geworden. Maar nu kneedt de Heer het hart. Dat we gaan roepen om genade. Dat we graag genade willen hebben. Dat we het mee eens worden om alleen door genade gezaligd te worden. En die vrouw doet nog meer. En misschien wel eens gezien bij een bakker. Die vrouw slaat dat meel, die grote klomp, met haar handen. Allemaal slaat ze dat. Ze werpt soms dat stuk meel van de ene kant van de bak trok naar de andere kant. Een geweldige beweging. Zwaar werk eigenlijk voor een vrouw. Maar dat doet die vrouw. Om goed brood te krijgen. Dat doet de Heer ook, mijn orders. Die doet datzelfde. Met zijn almachtige hand grijpt hij ons stugge hart aan. Ons dode, ons koude, ellendige en schuldige hart. En zoals dat meel geworpen wordt van de ene kant naar de andere, zo doet de Heer ook met zijn kinderen. Van de ene toestand in de andere toestand. Van de ene weg van beproeving soms in de andere weg enzovoort meer. Niet te breed, maar dat laat de Heer niet na, dat is nodig. Want het geest, dus dat is dat koninkrijk, moet er overal in komen. Tot in de kleinste deeltjes moet het komen. En doet de Heer ze ook niet bij u, kind van God? Weet u daar niet iets van? Want die slaande hand des Heeren, die dat stijve hart begint te bewerken, en dan werpt hij u van de ene kant dikwijls van de andere. Dan wordt uw leven in een zekere zin een leven van op en neer. Dat kan niet uitblijven. En zagen we nou maar dat dat een heilige bedoeling had. Dat zie je zo niet. Kan ik van een ander zien, maar van mezelf dikwijls niet. Zagen we maar dat het een doorboorde hand is. Die eens aan het kruis doorboord is geworden door de nagels. Maar dat zien we dikwijls niet. En David moeten we soms zeggen. Ik had nooit gedacht dat God al die tegenheden mij in zulke mate zou schenken. En misschien moeten we wel uitroepen. Uw hand, o God, is dag en nacht zwaar op mij. En wat zouden we dan willen? Dan zouden we die knedende hand en die ons werpende hand van de ene plek naar de andere, dan zouden we die hand wel eens vast willen grijpen. En weet je wat we dan zeggen willen? Wat Amos eens gezegd heeft, toen getoond werd het oordeel dat komen zou, toen riep hij opeens uit, Heer, houd toch op. Zo staat het er letterlijk in de Hebreeuws. Heer, houd toch op, want Jacob is kwijt. En dan zal hij het misschien nog goed bedoeld hebben, maar wij bedoelen het dikwijls verkeerd. Wij zeggen ook zo dikwijls, in wegen waarin we gekneed worden, in wegen waarin we ontdekt worden, in wegen waarin de Heer ons slaat, uit en inwendig. De inwendige slagen doen wel eens eerder dan de uitwendige soms. Goed, dan zeggen we ook zo, Heerig schij alsjeblieft uit. Want dan komt er niks van terecht. Want wat is dat? Dat wil zeggen, door die werking, door dat kneden, komt als het ware een strijd tussen het deeg en het meel. En die strijd, mijn orders, die is er nog als het koninkrijk der hemel in uw hart en in uw huis, uw kerk, uw staat en uw maatschappij komt. Dan komt de oorlog. Dan komt de strijd. Dan komt de strijd in de kerk. Dan is er zo rustig niet meer. Dan is er geen kerk of stilte meer. Dan is er strijd tenslotte in de maatschappij en in de staat. Dan komt er misschien zelfs strijd in uw huisgezin. Dat kan dikwijls niet uitblijven. Ja, als het koninkrijk der hemelen er zo'n beetje bovenop ligt, dan loopt alles zo mooi, hè. Dan kunnen we het allemaal zo goed met elkaar vinden. Maar als het erin is en werkt en het gekneed, dat het door het meer gaat, dan komt de botsing. Dan is het een strijd, mijn jongen. En ook in uw eigen hart is dat zo. Dus het is niet alleen in uw huisgezin, maar het is in uw hart. Moeten we nooit vergeten. Dat is een geweldige gisting in het hart van een kind van God. Het is er wel, we zullen het straks zien, wel eens niet hoor. Maar hij heeft het nou niet over. Het is er. Hij leert er iets van kennen. En nu is het opmerkelijk dat hij in die strijd dikwerf geen raad weet. Hij zegt wel eens dat het dan nooit is ophouden. Altijd die tweespalt tussen het gist en het logomeen. Die tweespalt tussen de geest en het vlees. Hij weet er geen raad mee. Maar de Heere weet er wel raad mee. Want de Heere doet net wat die vrouw doet. En wat doet die vrouw dan? Doorgaan met kneden. Dat doet die vrouw. Die houdt er niet mee op. Tot ze haar doel bereikt. En zo is het met de Heer ook. Wij zeggen wel, Heer, houd alsjeblieft eens op. Het wordt nou te erg. Of we kunnen het niet begrijpen, zeggen waarom dan. Maar de Heer die gaat door. Die gaat door met het kneden. In u en in mijn leven. Op inwendig gebied. En op uitwendig gebied misschien ook. Maar vooral op inwendig gebied. Want als hij u en mij kneedt op uitwendig gebied, heeft hij toch ons hart op het oog. Onze eeuwige gelukzalige. En dat kunnen wij dikwerf niet zien. En wij zijn ook dikwerf zulke dwaze mensen, dat we die hand Gods zouden willen vasthouden. Totdat we de straks zien ook eens mee eens gaan worden. En dat brengt ons tot onze derde gedachte. We gaan ook letten op de nuttige werking van dat mee, of van dat gist, van het koninkrijk der hemelen. Mijn hoorders, het brood wordt door het gist of door de zuurdeesem smakelijk gemaakt, eetbaar gemaakt. Veronderstel dat in dat brood nou geen gist kwam, geen zuurdeesem, dan was het een onverteerbare, ongenietbare klomp. Dan konden we het eigenlijk niet eten. Ik weet het wel, de Joden gebruiken zogenaamde matzers. Dat doen ze op de feestdagen, de grote verzoendag. Dat is ook gemaakt van ongezuurd meel. Maar de Jood smeert er wel zoveel boter en lekkers op dat te eten is. Anders is er niet veel aan die droge matzers. Maar goed, als het erop aankomt, kun je geen brood eten zonder deeg. En dat heeft ook zijn betekenis. Want de werking van dat deeg is nuttig. Ten eerste zit er in het gist een soort vitamine die we eigenlijk niet missen kunnen. Die op zichzelf niet in het meel zit. Daarom is het ook zo nodig dat er gist in het brood is. En om het eetbaar te maken. Want moet u eens goed nagaan. Let maar weer op de natuurlijke mens. Zoals u en ik van nature zijn. We moeten maar naar onszelf kijken en doen we het beste. Ik hoef heus niet naar de wereld te gaan kijken, maar ik moet maar op mezelf letten. Wel, hoe is dan een mens van nature? Dan is hij vanwege zijn zelfzucht zo gedeformeerd. Vanwege het koninkrijk van zijn eigen ikje, zo verkeerd. Vanwege het rijk des Satans, waar hij in ontvangende geboren is geworden. Zo ellendig geworden, dat hij onverteerbaar is. Dat hij gelijk is aan zo'n onverteerbare klomp meel als het op haar komt. Dat wil niet zeggen dat een onwetengeboren mens, die dus niet de kracht van het koninkrijk Gods kent, dat hij niet nuttig kan zijn. Dat hij niet wat goeds tot stand kan brengen. Hij kan nuttig zijn als dominee. Onbekeerde dominees kunnen rechtzinnig spreken hoor. Moet je altijd goed onthouden. Dat zegt nog niks. Hij kan nuttig zijn als ouderling. Kan nuttig zijn als de jager. Hij kan nog heel veel goede deugden hebben. O, zoveel. Hoe komt hij daaraan? Want die had hij van nature ook niet. Want toen we gevallen zijn, hadden we ook niets goeds meer overgehouden. Niets nuttigs meer. Hadden we het goed voor ogen houden. Toen Adam van God afviel, toen was het niet zo. Ja, toen hield hij nog wat burgerlijke deugden over. Ook niet. Niks. Het is terecht wat een schrijver is gezegd heeft. Als God niet ingegrepen had, direct na de val, dan hadden de twee mensen dood onder de boom gelegen. Adam zijn vrouw vermoord en zijn vrouw was kon Adam. Zo zou het geweest zijn, zegt een theoloog. Maar God greep in met zijn algemene genade eerst. Ook met zijn bijzondere, maar met zijn algemene genade. En uit kracht van die algemene genade, die weerhoudende genade, kan een dominee goed preken misschien. Kan een ouderling goed doen. Diaken. Kunnen we nuttig zijn in de maatschappij. Ook nuttig in het koninkrijk Gods. Kan gebeuren. Maar het blijft algemene genade. Voor God heeft het eigenlijk niet de rechte waarde. Het is wat Augustinus zegt. Augustinus ontmoet leerlingen en die zeggen, ja maar meester, nou is u christen geworden en vroom geworden. Maar die heidenen, daar zijn toch ook zeer nuttige mensen onder. Ja, zeg maar, voorbeeldige mensen zijn er onder de heidenen. Maar, zegt hij, al hun deugden zijn als er op aankomt, maar blinkende zonde. Hoort u dat? Dus de deugden van een natuurlijk mens, ook op het terrein van de kerk, op het terrein van zijn koninkrijk, op het terrein van het huisgezin, van het godsdienstonderwijs, van de christelijke school, als het op aankomt, zijn het blinkende zonden. Daar ben ik het al eens met Augustinus. Dat wil niet zeggen, dan moet je dat maar laten. Maar weet je wat nou zo gevaarlijk is? Dat men van de vruchten, en daarvoor moeten we elkaar altijd waarschuwen. Dus, want dat werkelijk het koninkrijk Gods nuttig is, kunnen we zien, zodra we denken aan de eerste christengemeente, dan werkte het zuurdeeg krachtig in hun harten. En het kwam openbaar, want er staat duidelijk in de schrift hoe ze leefden en wandelden en handelden. Er staat in de schrift dat ze volhardende waren in de leer, in de breking des broods en in de gemeenschap der heiligen. Dat ze hoogachting voor elkander hadden, de een de ander uitnemende achter dan zichzelf. Dat zelfs de heidenen in die dagen zeiden, die christenen zijn toch andere mensen dan wij. Het gebeurde soms zelfs dat heidense vorsten de christenen vrezen omdat ze zo eerlijk en zo getrouw waren. Al moesten ze verder van het christendom niet zeggen. En zo is het nog, mijn hoor, als werkelijk het koninkrijk der hemel kracht in uw ziel wordt, dan zal het uitkomen dat u naar Gods inzettingen gaat wandelen. Dat u God weer lief leert krijgen. Dat is wat? God lief te krijgen. En we zijn zulke haters van God. En dan krijgen we toch God weer lief om zijn zelfswil. Niet alleen maar om wat hij ons geeft, maar om wat hij zelf is. Dan gebeurt het dat in ons leven er weer liefde komt op de naaste. Dat we met hem te doen krijgen met zijn eeuwig en met zijn tijdelijk lot. En dat we dat niet maar in het algemeen, uit kracht van de algemene genade hebben, zeker. Maar dat we het hebben vanwege de bijzondere genade. Vanwege de bewogenheid die er in het meel van ons hart is. Vanwege de bewogenheid door het gistingsproces van het zuurdeeg in ons hart. Dat is duidelijk merken. Maar daarmee kan ik toch niet eindigen op dit punt. Nu moeten we ook bedenken, dat is allemaal waar wat gezegd heb. En dat komt uit in ons hart en leven. Maar we moeten nooit vergeten dat dat gistingsproces in ons hart en leven, dat is nog niet afgelopen. Dat is nog niet voltooid. Dat is nog in werking. Dat is nog niet klaar, mijn oordeel. Van die kant bezien komt een christen nooit klaar. Al zou hij nog zoveel van boven geleerd hebben. Al was hij nog zo geoefend. Dat gistingsproces gaat door als het erop aankomt. En nu liggen we daar in die baktrog. Gods kinderen liggen als het ware in Gods baktrog. En dan vragen we onszelf wel eens af. Hoe staat het nu mee? Zijn we nu zo nuttig? Zijn we nuttig voor zijn koninkrijk? Voor ons evenaars? Zijn we nuttig voor de dienst des Heren? Zijn we nuttig voor God? Is het waar dat onze maker door ons geëerd en geprezen wordt? En dan gebeurt het toch wel eens dat je tegen jezelf zegt, nou lijk ik nog helemaal op zo'n stuk log mee, anders niet. Vandaar de vraag, hoe kom ik toch van mezelf? Hoe kom ik toch van mijn ik aan? Hoe kom ik toch van dat koninkrijk van beneden, dat in mijn hart de baas wil spelen? Hoe kom ik er toch af, o Heere God? Verlos me er toch alsjeblieft. Dat deed Paulus zelfs uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Totdat we tenslotte geloven dat het bij hem in goede handen ligt. Want als ik op mezelf zie, en als u op uzelf ziet, dan wordt het niet beter. Naar mijn gevoel slechter in plaats van beter. Ik breng er niks meer van terecht. Misschien u ook niet. Maar als ik op hem mag zien, die afgebeeld wordt in het werk van die vrouw. Als ik op het koninkrijk Gods mag zien, met de koning van het rijk, dan kan het toch zijn dat ik bij ogenblikken zeg, Heere, ga dan maar door. Wil dan maar tegen mijn vlees te keren. Alhoewel het waar is dat mijn vlees dat niet begint. Maar wil toch uw werk maar volbrengen. Want dan houden we toch voor ogen dat door zijn hand in ons hart het koninkrijk gelukkiglijk voortgaat. Dan zegt David daarvan, terugziende op de weg van beproeving die God met hem behouden heeft, daarop terugziende, hoe nuttig het alles geweest is, als hij zegt, was goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren, wat ons een eerst zingen. Psalm 119, vers 34 en 36. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt de dwaalspoor in. Maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed? Wat schenkt u mensen min aan ieder die u vreest, al milden zegen. Leer mij uw wet in haar rechten zin en maak mijn hart tot uw gewoon genegen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoogwaardij gevreesd. Ai, doe me steeds uw wil als heilige Heer. Verboven goud en zilver, en wat meeste mens begoort, zal ik uw wet waarderen. Psalm 119, vers 34 en 36.
Thank you.
sprak de gelijkenis van het mosterdzaad over het klein geringe begin van het koninkrijk. Deze gelijkenis van het zuurdeesem spreekt over de innerlijke werking en de kracht van dat koninkrijk. Een vrouw nam wat zuurdeeg en deed dat in het meel. De zaligmaker, mijn hoorders, vergelijkt zichzelf met die vrouw. Hij acht zich niet te hoog om zich met zo'n vrouw te vergelijken. En is het eigenlijk voor een vrouw een zwaar werk. Niet als ze een klein kulspotje moet klaarmaken met deeg, maar als ze nou eens heel veel deeg moet klaarmaken en dat kneden en dat slaan op dat meel, nou, daar wordt ze moe van, daar kan ze nog wel van transpireren. Een zwaar werk. Maar wat de zaligmaker doet, lieve mensen, is nog veel zwaarder. Wat de zaligmaker doet, is zo zwaar naar de mens bekeken. Want die heeft alles tegen. Die heeft het meel tegen. Dat stugge meel van het hart. Maar wat dit nu een groot voorrecht, dat wat naar den mens gesproken zo zwaar is, dat vindt hij een zeer lichte taak vanwege zijn almacht en vanwege zijn liefde. Dat kan hij nu doen. Wij, u en ik, zullen ons wel eens verwonderen, nietwaar? En zeggen, Heere, dat je dat nou allemaal doen wilt, dat u zoveel geduld met me hebt. Hoe is het mogelijk, ik zou het niet hebben. Met een andere mens zou ik het niet hebben. Het geduld dat u met mij hebt. Ja, zegt u, dat heb ik. Want ik heb mijn hartebloed ervoor gegeven. Ik heb je lief gehad. En ik heb je nog lief. En dat ik je lief heb, zal ik net als die vrouw met het meel doen, met je hart en leven doen, mijn ouders. Dus dat doet hij graag, ja. Maar dat schiet dan toch altijd, laten we dat nooit vergeten, langs de weg van de wedergeboorte en de bekering. Dat moeten we niet overslaan. We moeten niet middenin beginnen. We moeten zelfs niet eerst bij de werking van dat meel beginnen, van het deeg, maar bij het inbrengen. Dat instoppen, dat indoen van dat deeg in het meel. En dat is de prachtige wedergeboorte en bekering. En nu is de vraag, kent u daar nu ook wat van? Ja, zegt u, bekeren, dominee, dat is Gods werk. Daar ben ik het van harte mee eens. Overal leert de schrift mij dat, dat bekering Gods werk is. Nergens zegt de schrift het anders. Maar ik zal u wat vertellen. Als u zich niet bekeert, dat is uw werk. Laten we dat nooit vergeten. Als u zich niet bekeert, hebt u ongelijk. En als u wel tot God bekeerd wordt, wie heeft er dan gelijk? Dan heeft God gelijk. Ja, zegt hij, dat kan ik nog helemaal niet gaan doen. Hoe is dat nou toch te rijmen? Als ik me niet bekeer, mijn eigen werk, ik krijg ongelijk. En als God me dan bekeert, dan is het Gods werk. Dan krijgt hij gelijk. Dat snap ik niet. Nou, maar dat snap ik ook niet, lieve mensen. Ook op een oude dag kan ik dat met mijn verdorven verstand nooit voor elkaar spelen. Nooit klaar krijgen. Maar ik wil u wel zeggen, en dat is toch zalig, al datgene wat je niet met je verstand kunt vatten, als je toch mocht geloven. Als je toch gelooft dat het gelijk aan Gods kant alleen is. Ook na ontvangende genade. Dan beleven we ook dagen. Nou, laten we eerlijk zeggen dat we menen dat we het beter weten dan God. Dat is niet alleen een stuk van de bekering. En zoveel dingen. Totdat we weer achter het geheim. Onder God gebracht worden. Dan zeggen we, Heere, heb ik totaal ongelijk gehad. En u hebt altijd gelijk. Hoe is het mogelijk, hè? Dat God met zulke mensen te doen wil hebben. En dat hij het nog graag doet ook. En nu hoop ik ook maar dat u dat leert verstaan, nog eens even. God heeft gelijk als u bekeert. Als u zich niet bekeert, dan hebt gij ongelijk. Ik hoop dat u dat leert verstaan. Dan buigt u knieën voor den Heere. En dan zegt ge, Heere, ik ben gelijk aan dat dode stugge meel. Ongenietbaar voor u. U hebt niets aan mij. Niet anders dan last, moeite en ellende. Maar o, wil zuurdeeg in mijn meel brengen. In dat weerstrevige meel. In dat stugge meel van mijn hart. Wil er zuurdeeg in brengen. Wil het ermee doortrekken. Dan word ik naar uw beeld veranderd. Dan krijg ik weer terug wat ik in het paradijs verloren heb. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dan mogen de deugden van u weer in mijn ziel en in mijn hart en leven in beginsel openbaar worden. Want dat is eigenlijk groot. Want och, ik hoor de mensen wel eens zeggen, ja dominee, ik vraag zat keer om keer, hoor, al jaren vraag ik erop. Wat is je nou eigenlijk om te doen, mens? Om een beetje gelukkig te worden op je eigen manier, straks naar de hemel te gaan. Is het je werkelijk wel eens te doen geweest, om eigenlijk niet meer te zonden en de deugde Gods te vereren? Want dat is toch de kern van de prachtige bekering. Haat tegen de zonde niet om de gevolgen, omdat de zonde godslasterlijk is. Lust naar gerechtigheid, omdat gerechtigheid God vereren. Dat is de kern van het beginsel van de eerste, van de tweede, van de derde, van al de bekering. Van de doorgaande bekering. Daarom is het ook een afsterven van een oude mens en een opstaan van een nieuwe mens. Maar we gaan verder. Nu kan het gebeuren dat dat zuurdeeg wel in het meel is. En dat het toch niet goed wil reizen. Op een gegeven ogenblik houdt het op met reizen. Hoe komt dat? Stel u even voor. Het zuurdeeg is in het meel gekomen. Die vrouw heeft het er goed doorheen gewerkt. En het houdt opeens op met reizen. Zal ik u zeggen. Als mijn moeder zo tegen de feestdagen wel eens bakken ging, dan maakte ze wel eens wat in een keulse pot. Daar deed ze meel in, daar deed ze gist in. En wat deed ze dan? Dan legde ze er een doek over. En dan zei ze, denk erom dat het niet aankomt hoor. Die doek mag er niet aan. Waarom legde ze nou die doek over dat meel? Was ze bang dat er stof in kwam? Wel nee. Weet je wat ze bang voor was? Dat de wind, dat de tocht erin kwam. Dat de koude atmosfeer van de keuken of waar ook, dat die tenslotte het baksel zou neerslaan. Daarom zetten ze het ook graag bij de kachel. Een beetje warm was. Want koude lucht slaat het baksel neer. En dan kan er niet gebakken worden. Mijn hoorders, weet u dat het ook op geestelijk gebied zo is? Vanwege behoefteloosheid. Vanwege wereldgelijkvormigheid. Vanwege slordigheid in de wandel. Vanwege eigen wijsheid, eigen gerechtigheid. Vanwege onoprechtheid. Vanwege de overheersing, onze oude natuur, slaat de zaak van het koninkrijk Gods in ons hart neer. En als dat dan gebeurt met dat meel in die keuzepot, en het slaat neer, dan rijst het niet meer. Dan kun je het gerust een misbaksel noemen. Dat is waar, deed. Wel nu, mijn orders, als nou bij een kind van God het meel niet meer rijst, dan lijkt het, en het is in beginsel weer een misbaksel geworden. Maar mijn moeder kon daar niks meer van trekken. Dat konden geen lekkere oliebollen of wat ook worden. En dat is nou het wonder van genade. Al slaat het neer vanwege ons eigen schuld en zon. Hij is zo machtig om dat meel toch weer te doen reizen. Dat is de genade. Dat leert de natuur. En dan doet het langs de weg waarin je ons schuldenaar maakt voor zijn aangezicht. Waardoor we wederkeren leren tot een Heer. Dan begint dat meel te reizen. Reeds in de schulderkentenis van David. In het berouw van Hiskia. En in de tranen van Petrus. Toen rees dat meel weer. Door het gist van het koninkrijk Gods. Daar kwam het al in uit. En kwam ook verder in hun handel en wandel weer. En is het zo ook u wel eens niet gegaan, kind des Heren? Nu is er nog iets waar je misschien aan denkt. En dan wil ik juist eens even bij stilstaan. Hoe lang is het nog geleden dat de Heren begonnen is gist in uw meel te doen? Dus de kracht van het koninkrijk Gods langs de weg van wedergeboorte en bekering in uw ziel te werken. Misschien klaagt en zegt, ach dominee. Dat is eigenlijk al een hele tijd geleden. En hoe staat het dan met dat reizen? Ja, dominee, het reist bij mij niet. Het wil maar niet omhoog komen. En het duurt al zo lang. En er zal er toch een reden voor zijn waar wel eens niet op gelet wordt. Vergeet nooit het gistersproces in het meel. Dat moet zijn tijd hebben. dat gaat niet 1, 2, 3. Een baksel dat langzaam reist is beter dan een baksel dat heel vlug reist. Dan krijg je gaten in het brood. Dan wordt het net als een spons poreus. Maar juist het langzaam, gestadig reizen, dat is het nuttige. En zo is het ook in het koninkrijk van God. Och, lieve zielen, kan wel eens indenken. Dat gezegd, het gaat bij mij zo langzaam. Ik had er wel eens gedacht dat ik verder zou komen. Meer geloof, meer hoop, meer liefde. Maar het gaat langzaam. Als het dan nog maar gaat. Ja, zegt ge, maar ik zie het niet altijd. Dat hoeft ook niet. Ik denk aan die pot van mijn moeder met dat meel. Die doek moest erop liggen. Ik mocht er niet onder kijken. Ik wou het wel eens zien. Wat er gebeurde, mocht niet, hè. Dus het was aan het reizen, terwijl niemand het zag. Maar het kwam uit toen mijn moeder bakken ging. En zo is het ook dikwijls in het koninkrijk van God. U zelf ziet dat niet, dat u geestelijk vooruit gaat. Wie durft dat nou te zeggen? Veel eer zegt u, ga geestelijk achteruit. En toch het reis, daar zorgt de Heer voor. Ook de profeet had er ook wat van. God werkte zo langzaam. Het schoot maar niet op. En wat zegt hij dan? Hij zegt, ik zal wachten op de Heer. Mijn God zal mij horen. Dus hij bad er wel op dat dat werk voortgang mocht hebben. Maar je leert ook wachten op de Heer. En nu denk ik hier aan de Heer Jezus Christus, die zichzelf noemt het brood des levens. Bij hem was het zuurdeeg in zijn hart de liefde om zondaren te redden. Hij is met zijn hart borg geworden. Zijn borgtochtelijk leven was het zuurdeeg van zijn bestaan. En nu is hij het die ook ons hart bearbeiden wil, door zijn genade. Hij is het die, als het erop aankomt, borg geworden is vanwege zijn liefde, zijn zuurdeeg voor verloren zondaren. En daarom, dat we dan maar aan mochten houden op hem en zeggen, o Heer Jezus, zoals dat meel gekneed is geworden en geslagen, zo hebt gij door de Heilige Geest ondervonden de kneding van de handen van een betoornd God, betoornd over onze zon, hebt gij ondervonden door de Heilige Geest lijd te moeten lijden en uit lijden gehoorzaamheid. Dat wil niet zeggen dat hij voor die tijd ongehoorzaam was. Maar dat beginsel van Jezus lijden was het kneden van de handen van de Almachtige God. Zo is hij gevormd. Zo is hij geworden. De grote borg en middelaar. Wel nu, Heer Jezus. U hebt dat ondervonden. Op een goddelijke manier. Zoals wij het niet kunnen ondervinden. Maar mocht uit kracht van uw lijden, uit kracht van de gehoorzaamheid uit uw lijden tot stand gebracht, uit kracht van de kneding van de heilige vingeren Gods, heeft zijn eigen zoon gekneed te vallen in het lijden en de smarten van het zee. Mochten we daardoor kracht ontvangen om ook te reizen tot uw naams verheerlijking. Totdat de dag aanbreekt dat het meel geheel doorzuurd zal worden. Nu zegt ge, zou dat wel kunnen. Toen Augustinus op zijn sterbed lag, kan je zien dat een bekeerd mens dwalen kan. Daar had hij het daar ook over. En toen zeiden zijn leerlingen, vader, straks dan is u van alle zonden vergoed verlost. Hij zegt, ja, lieve kinderen, of dat maar zo is. Ik ben toch bang, zegt hij, dat ik na mijn dood nog een louteringsproces moet ondergaan. En ik ben zo verdorven van haar. Hoort u? Na mijn dood een louteringsproces. Heeft Rome uitgedistilleerd, vagevuur. Want het was toch ongeloof van Augustinus. Uit die ongeloofstelling heeft Rome vagevuur gedistilleerd. Want zo was het niet. Na zijn dood hoefde niet louteringsproces te komen. We konden het indenken dat hij het zegt. Omdat hij zichzelf zo verdorven kende, ook op zijn sterven. Maar dat God in één moment alle verkeerde dingen weg. En het deeg van zijn hart en leven radicaal doorzuur, dat was hem heilig te beloven. En toch doet de Heer dat. En wat zal dat groot zijn? Als de Heer ook u, gevormd door beproeving, eenmaal als een toebereid pinksterbrood, als het ware leggen zal op de heilige tafel aan het hemels Jeruzalem. En als je dan waarlijk zo doortrokken zult zijn van de krachten van het Koninkrijk Gods, van geloof, van hoop, van liefde, van God zelf in Jezus Christus, in die drie maten meet, dan zult je God eeuwig prijzen. Ook voor het kneden dat u met mij gedaan heeft. Ook voor het slaan dat u en ik nodig hadden. Misschien zullen we hem daar nog het meest voor prijzen. Juist voor die dingen. Hoogte tot heerlijkheid. Amen. Heer, we zeggen de naam uw goedheid dank. Dat we toch nog een ogenblikje hier mochten zijn. Dat we onze oude dag uw woord nog mochten verkondigen. We willen gebrekken van niet aanzien. Laat het tot stichting mogen zijn. Tot bekering van die u niet kennen. Breng in hun hart nog eens dat mee. Het ligt er misschien wel bovenop. Maar het ligt er niet in als ze niet bekeerd zijn. Breng u het er door uw genade in. En als het in het hart gebracht is, laat het dan mogen werken. Laat het niet werkeloos liggen wat voor kan komen. Dat ze in de weg van wederkeer en berouw ondervinden mogen dat het werk Gods reist. Dan worden zij niet groter, oh nee, worden ze kleiner in zichzelf. Maar dan is het zeker waar dat het Koninkrijk Gods voorspoedig in hun hart voorgaat. Heer, dat zien anderen wel eens een keer bij hen. Maar ze zien zelf zo niet, ook niet erg. Ze zouden maar weer hoogmoedig worden. Dan kregen ze op de verkeerde manier gist in de schoenen. Bewaar ze daarvoor. En wil gij geven dat de bediening van uw woord nog aan de harten geheiligd mocht worden. Tot vertroosting, tot bemoediging. Om het oog te krijgen op hem die het brood des levens is. Die dat gistingsproces in zijn lijden heeft meegemaakt. Op borgtochtelijk volmaakte wijze. Opdat hij het brood des levens zou kunnen zijn. Voor diep verdorven zondaren. Heere, ontvang stamelende dankzij. Dat we er nog een ogenblikje naar luisteren over spreken mogen. Behoed en bewaar ons. Mocht ons ook vanavond weer aan deze plek brengen. Om uw grote naam om Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 131, het derde en het vierde vers. Mijn ziel die naar den vrede haakt en het morrend ongenoegen braakt, is eenmaal zijn kind gespeeld en heeft zich met uw wil verenigd. Dat Israël op den Heer vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt en stil berust in zijn beleid van u tot in alle eeuwigheid. Psalm 131, vers 3 en 4. Ga in vrede van hier en ontvang de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.